in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde haben will. Die Treue haut ob in der Ewigkeit und die nooit langfahrende Werken von deiner Hand. Gnade, Barmhartigkeit und Friede zijn bij den aanvang gesproken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Zingen wij dan de Psalm 25, het derde en vierde vers. Johannes, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 42. Ik noem u Johannes 4, de versen 1 tot en met 42.
Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus, dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Daar kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad opdat zij zouden spijzen koken. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep, vanwaar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten, en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep u een man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet, dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en gij lieden zegt, dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de ure komt, wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het, die met u spreekt. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende, Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen, ik heb een spijze om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander, heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zeide tot hen, mijn spijze is, dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, hef uw ogen op en aanschouw de landen, want zij zijn al reden wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergadert vrucht en eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden beiden, die zaait en die maait. Want hierin is de spreuk waarachtig, een ander is het die zaait, en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien, hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid, en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigde: hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. En daar geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelven hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn genade bidden. Lieve Heren, u zijt groot en goed. Uw weldadigheid is over ons. Door uw trouw zijn we samengebracht in uw huis. Geef ons als uw gemeente een dankbaar kinderlijk hart om uw goede naam recht met dankzegging te mogen erkennen. U hebt ons met uw trouw en zorg van het begin tot aan het eind van de voorbijgegane week willen dragen en sparen. U wierp ons niet weg om onze zonden. U handelde niet met ons naar onze overtredingen. En aan het begin van de nieuwe week mogen we u in uw bedehuis ontmoeten. Kon het zijn zoals de dichter u begeerde te ontmoeten, wanneer hij zong: ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Opdat ook in onze zielen er een innerlijke behoefte zijn mocht om uw gunstrijk aangezicht in Christus te mogen zien en verzadigd te mogen worden met uw heil. Dat heil wat u ons verkondigt, waar u ons getuige van doet zijn, wat u ook in de harten van velen van ons verheerlijkt hebt. Wij bidden om uw ontferming over al degenen die uw vriendelijk aangezicht in Christus nog nimmer hebben aanschouwd, die nooit in waarachtige smart en droefheid de plaats aan uw voeten gezocht en gevonden hebben, waar zondaren vrede vinden om het bloed van het lam, de zorgen niet alleen te dragen, het kruis niet alleen te ondergaan, maar dat we die weg zouden mogen gaan met het oog op u geslagen, dat we zouden zien op uw medelijdende hoge priester die voor ons aangezicht zijt heen gegaan om ons betrouwen op u te stellen. Dierbare levensvorst, wil u de zonde uit ons leven teniet doen, alle ongerechtigheden ons vergeven, alle bange vrees, alle moedeloosheid uit het hart te wegnemen en onze ziel versterken door ons oog te doen slaan op u die een verlosser zijt die tot Sion gekomen is. Opdat de afgekeerden zouden wederkeren en de ongerechtigheid uw volks gedempt werden. Heere, geef u de hand aan al uw kinderen en trek ze aan uw hart. Opdat we ons leven aan uw borst mochten nederleggen, aan uw voeten mochten uitzetten, om te mogen rusten. We kunnen zo moe zijn van het bidden, zo moe van het worstelen, nog meer moe van het zondigen. Maar bij u is rust, bij u is vrede. Bij u is weldadigheid en u verwijt nooit. Uw armen zijn nog uitgebreid. O, doe ons dan die plaats zoeken, eer het besluit waren, want ons kaf gaat de dag voorbij. Opdat we niet gewaarschuwd door zouden gaan op eigen gekozen wegen. Om zelf zouden blijven redden, menen te redden. En zo buiten de levensbron voor eeuwig zouden omkomen in een nameloze honger en dorst. Die zijn zal in de poel brand van vuur en zilver, waar al degenen komen die de Heere Jezus Christus niet hebben lief gehad en die tot een eeuwige vervloeking gesteld zullen worden. Heere, doe ons naar bederf ontvlie,
Door aandacht te geven op de zaligheid die nu geopenbaard is. Gedenk u ook aan degene die met ons niet naar deze plaats kunnen komen. Geef u ze een zegen, heren, aan de plaats van hun woning. In hun ziekenhuizen en in inrichtingen en waar ze ook zijn in gevangenissen. Wil u ze met uw gunst en met uw hulp ondersteunen. Heren, gedenk u aan de rouw, aan de moeite en aan het verdriet van zoveel in ons midden. Wil u ze sterken die in eenzaamheid een weg moeten gaan. Wil u ze helpen met uw trouw. Gedenk aan uw kerk, waar ze ook vergaderd. Wil al uw dienaren uw hulp schenken. Geef ook vanmorgen uw dienstknecht een teder hart. Om uw evangelie te mogen prediken zoals gij het gedaan hebt, Heere Jezus. En laat dan ook iets van die heerlijke vruchten geopenbaard worden in het midden van uw kerk. U hebt toch beloofd dat uw kerk vergaderen zou zolang zon en manen zijn. Zou doen we dan. Ter oorzaak van de ere van uw naam. Heere, u weet het, we hebben het niet verdiend. We hebben het niet verdiend om te kunnen luisteren. En we hebben het ook niet verdiend om van uw zaligheid te kunnen gewaren. Maar omdat u alles beloofde te zullen doen, ter oorzaak van de eer van uw groot en heerlijke naam, bidden wij van u en hopen we op u, of gij ons genade bewijzen wilt. In hem, die aan uw rechterhand, ook voor ons is. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 32, het tweede en het derde vers, 32, vers 2 en 3. in het woord van God, het welk wij u vanmorgen wensen te prediken, vindt u in het evangelie naar Johannes, het vierde hoofdstuk, de versen 13 en 14. Johannes 4, vers 13 en 14. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Deze tekst spreekt ons van Jezus Christus als de levensstroom. Hij wijst ons in deze tekst ten eerste op het onvolmaakte buiten hem. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. In de tweede plaats op de volkomen verzadiging door hem. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. En ten derde op de heerlijke gelijkmaking met hem. Want zo staat er in slot van de tekst. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Jezus Christus, de levensstroom. Hij wijst ons in de tekst ten eerste op het onvolmaakte buiten hem. Ten tweede op de volkomen verzadiging door hem en tenslotte op de heerlijke gelijkmaking met hem. Jezus Christus, de levensbron, de levensstroom. Wat een stroom, wat een bron is, waar hier in de tekst van gesproken wordt, dat weten wij westelingen niet zo goed. Althans, zullen we dan wel eens een bron gezien hebben en bij een bron gestaan hebben, zo hebben wij toch weinig de waarde beseft van die bron. Zoals bijvoorbeeld de Oosterling, de inwoner van Palestina onder andere. Die wist in zonderheid wat het betekende een bron in de omgeving te hebben. Bij een bron te komen, bij een bron te wonen. In ons land vindt men overal waar. Overal. Men hoeft maar een klein eindje te lopen en dan is er altijd wel een beekje of een rivier of een vijver of een meer. Men vindt het hele land door overal waar. Maar in het land van de Bijbel is dat heel anders. Denk maar eens hoe kostelijk de bronnen waren in de tijd van Abraham. De herders van Abraham die twisten met de herders van Lot over het bezit van de bronnen, natuurlijk. Want die de bronnen had, die had het land. Het land zonder de bronnen had geen enkele waarde, geen enkele betekenis. Want het zee kon er niet leven en de mensen konden er niet leven. Zonder water kan immers niemand leven. Denk maar eens aan de strijd die Isaac had over de putten te Gera. Hoe hij telkens en telkens weer opnieuw strijden moest om het behoud van de putten. Omdat, ja, die de putten had, alweer, die de putten had, die was bezitter van het land. Die had ook de rijkdom en de inkomsten van het land. Denk eens, wat een bron, wat water betekende. Als u even terugdenkt aan die geschiedenis van Ismaël. Hoe hij met moeder Hagar de woestijn ingezonden was. Omdat hij het kind der belofte bespotte. En u bijna stervend door de Heere op een bron gewezen was. Wat het behoud was van hem en van zijn moeder. Ja, in het land van Palestina in het oosten, daar besefte men dat zonder water het leven zich niet voort kon zetten, zich niet kon handhaven. Dat het nodig was voor mens en dier en voor het veld bronnen te hebben. Nu, dat beeld gebruikt de Heer Jezus, want van hem willen we toch spreken. Dat beeld gebruikt de Heer Jezus wanneer hij zichzelf hier in de schrift bekend maakt als de levensstroom, als de bron van het echte leven. Zonder Jezus sterft de wereld weg. Zonder Jezus gaat elk mens zijn eeuwige ondergang tegemoet. Hoe groot en hoe blij en hoe fors ge u ook vertonen moogt voor het oog der mensen. Maar zonder Jezus komt ons leven vroeg of laat aan het einde. Gaan we de eeuwige nacht tegemoet. Of dat er nu eenmaal zonder water geen leven mogelijk is. Zonder Jezus geen leven mogelijk is. Zo stelt hij zich voor. Als die bron in het midden van de woestijn van deze wereld. Want dat, daarover worden we het wel eens. Hoeveel te ouder we worden. De wereld is toch een woestijn. Met al het schone, met al het mooie, met alles wat op deze wereld nog te genieten is. Vooral in de jeugd. Toch telkens weer opnieuw. Dan komt ons de ongenoegzaamheid en het onvolmaakte van alles wat de wereld ons biedt met kracht op ons af. Soms midden in onze feestvreugde, soms midden in onze verrukkelijke vakantie, dan worden we met ons gezicht opgedrukt. Dan zien we, ja, dit nou wel mooi, dit wel schoon, dit wel hartverheugend, maar het gaat voorbij. Ja, dat zit er soms al in, terwijl we het nog genieten. Laat stilstaan als we straks weer terugkomen van vakantie. Als we weer tot de orde van de dag overgaan. Als het met dat korte tijdelijk genieten voorbij. Dan zien we de waarheid van het woord van de Heer Jezus. Die van dit water drinkt. Die zal wederom dat van dit water drinkt. En u zegt, ja, maar nou vergeestelijk u de zaak. Ik weet wel. Dit was naar aanleiding van het water uit die put Jacobs bron geschept. Maar de Heer gaat toch zelf verder in deze geschiedenis. En dan vergelijkt hij dus dat water bij het vergankelijk leven. En hij vergelijkt zichzelf bij het eeuwige leven. Dus dat mag ik ook doen. De Heer Jezus doet het ook. En van die letterlijke betekenis trekt hij zich af en hij werpt zich op het geestelijke. En zo willen we nu ook vanmorgen doen. In dat licht willen we deze schrift ook lezen en samen onderzoeken. Anders dan zou het alleen maar van betekenis geweest zijn voor die vrouw aan die bron, in die tijd. Maar u weet, de schrift is ook voor ons. Omdat wij door de openbaring van dit evangelie kennis van God zouden ontvangen. En zaligheid van onze zonden. Vergeving van onze zonden en zaligheid bij God. Christus, hij stelt zich voor. Als de levensstroom in het midden van deze wereld die voorbij gaat. Van deze wereld die ervan drinkt. En moogt ervan drinken. Maar we zullen toch wederom dorst. Dat heeft de Heer gezegd. Maar die van het water drinkt dat ik hem geven zal. Die zal in der eeuwigheid niet dorsten. Die zal zelf een fontein worden. Die zal op Jezus gaan gelijken. Die zal het goede voortbrengen. God zal behagelijk wandelen. En daarin beginnen. Van de eeuwige vreugde mogen ontvangen. Hij is die fontein. Daarvan spreekt de tekst. De Heer Jezus, die is van de Judea naar Galilea getrokken. In Judea wordt de strijd fel. De Farizeeën zien dat hij vele discipelen maakt en ze worden verbeten op de Messias. Ze worden verbeten op Jezus. En omdat het zijn uren nog niet was. Om zich in de grote laatste. De eindstrijd te begeven. Daarom onttrekt hij zich. Voor een ogenblik uit de vijandschap. Van fariseeën en ouderlingen. Daar in Judea. En hij zoekt enige rust. In Galilea. Galilea. Waar hij al meer geweest was. Waar de. Eenvoudige woonde, de boerenbevolking in het Galilea, waar een deel van was het Galilea der heidenen, waar hij zijn discipelen, althans de meesten, gevonden heeft en waar hij ook nu heen trekt. Nu waren er 3 weken om van Judea naar het noorden, naar Galilea te gaan. Men kon de kust wegnemen, dus de weg langs kust van de Middellandse Zee. Men kon ook eerst de Jordaan overtrekken, en dan in het over Jordaanse naar het noorden gaan, en dan weer terug de Jordaan over, om in Galilea te komen. Dat deden de meeste Joden. Sommigen namen de kustweg, maar de meesten die trokken over de Jordaan naar het noorden, en dan weer terug over de Jordaan om in Galilea te komen. Maar er was ook nog een derde weg. Die derde weg, dat was de weg door het land van de Samaritanen. Dat was de kortste weg. Maar de Joden die deden dit niet. Althans, de echte Joden die het zeer nauw namen met hun vaderlijke inzettingen, die gruwden van dat land der Samaritanen. Die wilden beslist door dat land der Samaritanen niet heen gaan indien ze in Galilea moesten zijn. Die maakten nog veel liever de grote omweg, tweemaal over de Jordaan, door het over de Jordaanse dus, of de kustweg, als dat ze de rechte weg naar het land van Galilea namen, door Samaria of door het land der Samaritanen. Want de Joden die spuwden op de Samaritanen. Ze verachten ze, ze hadden een hartgrondige afkeer in hun hart tegen deze bastaardkinderen. Die Samaritanen, ik heb er nu wel eens meer over gesproken, dat waren dus bastaarden. Die hadden Joods bloed in hun aderen, ze hielden enigermate vast aan de vijf boeken van Mozes. Ze hadden ook een tempel, een namaaktempel op de berg Gerizim, die stond er in die tijd al niet meer, die was al 100 jaar geleden verwoest. Maar goed, op de ruïnes van die tempel offerden ze en rookten ze nog. Maar zij hadden niet alleen Joods bloed in hun aderen, zij waren ook voor het merendeel afkomstig van heidense voorouders. Die Samaritanen waren dus de nakomelingen van de overgeblevenen uit het tienstammenrijk, meeste armen des lands, die zich vermengd hadden met de geïmporteerde heidenen. Daar waren dus mensen heen geëvacueerd en die hebben zich vermengd met de Joden. Daar zijn dus die Samaritanen uit voortgekomen. Die Samaritaanse godsdienst was ook over het algemeen een soort vermenging van christen met heidengodsdiensten. En vandaar waren ze zo veracht in de ogen van de echte Jood. Want enerzijds zeiden ze, ja maar Abraham is ook onze vader. En nog meer, Jacob die heeft hier zelf gewoond. En Jacob heeft hier een bron gegraven. En Jacob die heeft hier een altaar geplaatst. Dit is de stad van onze vader Jacob. Wij zijn kinderen van Jacob. En de Joden die eisten natuurlijk het alleenrecht voor zich op. Zij waren de alleen zaligmakende kerk. Het was beslist uitgesloten. En uit die hoogte waren de Samaritanen hun alle gruwel. Het was beslist uitgesloten dat er ook nog volkeren of delen van volkeren zalig konden worden buiten het Jodendom. Zij waren toch de kinderen van Abraham en zij hadden toch recht op de weldaden van Gods verbond. En daarom gingen de Joden dus niet door dat land van de Samaritanen. Maar van Jezus staat dat hij daar wel door ging. Straks dan zal hij zeggen wanneer de discipelen bij hem komen en zeggen, eet toch wat, u hebt vanmorgen nog niet gegeten. Dan heeft Jezus geen honger en geen dorst meer. Dan zegt hij, ik heb een spijt waar ik verzadiging in vind. Dat is de wil te doen van mijn vader die mij gezonden heeft. Dan heeft hij alles, geeft hij alles recht om te doen de wil zijn vader. O, die wil des vaders was ook om deze verloren uit het land der Samaritanen tot het koninkrijk te trekken. En daar moest nu alles aan onderworpen zijn. Hij had zelfs geen behoefte meer aan eten en drinken. Als hij de wil des vaders maar mocht doen. Als hij maar verloren tot een schaapstal mocht terugbrengen. Al waren het dan Samaritanen. En zo is het dus dat hij op het eerst van de dag daar in Sichem of Sichar, dat is hetzelfde, aankomt. Dat welbekende Sichem kennen we ook uit de dagen van Jacob, weet u wel, toen hij terugkeerde van Padan Aram. Toen heeft hij hier een altaar gebouwd. Het was te vroeg, want hij moest naar Bethel. Maar goed, hier heeft hij een ogenblik gerust en hier heeft hij zijn gelofte ingelost. Want hij had gezegd, heren, als u met me zult zijn op de weg en als u voor eten zult zorgen en als u me beschermen zal en u zult me wederbrengen, dan zult gij mij tot een god zijn. En dan komt hij terug uit Padan Aram met zijn vrouwen en kinderen en zijn bezittingen en zijn knechten en zijn dienstmaagden. En dan bouwt hij hier in Sichem een altaar. En dan loopt hij daar zijn gelofte in. Maar daar is ook dat vreselijke gebeurd met die dochter Dina. U weet wel waarom de hele stad door Simeon en door Simeon en door Levi is uitgemoord, die stad Sichem. Bij datzelfde Sichem of Sichar komt nu ook de Heere Jezus. Op het heet van de dag zet hij zich neder bij die waterbron. Hij heeft dorst. Hij heeft honger. Vele uren heeft hij gelopen over de stoppige paden en de zon die brandt, zoals die in het oosten branden kan. En dan gaan de discipelen wat eten halen uit de stad. Dat een vrouw op het heet van de dag water ging putten, dat deed men niet middags om 12 uur. Het was de zesde uren, dus dat is naar onze tijdrekening precies midden op de dag, 12 uur. Dat deed men niet. De vrouwen die gingen of 's morgens of 's avonds water putten, maar niet op het heet van de dag. Maar ja, als we verder het leven van deze vrouw nagaan, dan kunnen we wel begrijpen, er was zoveel bij deze vrouw niet in orde. En dat heb je meer bij dergelijke vrouwen. Ze leven nu eenmaal anders als anderen. Ze hebben nu eenmaal andere tijden waarop ze dan hun werk doen en andere tijden waarop ze haar geneug te zoeken in dit leven. Deze vrouw die komt op het heet van de dag om water te putten. Ze ziet daar die man wel zitten, maar het gebeurde zo vaak in het oosten dat mensen in de buurt van de bronnen, van de putten, bleven, omdat daar zo straks deze tijd alleen leven mogelijk was. En dan gaat Jezus deze vrouw aanspreken. Hij is daar gekomen en hij vergeet voor een ogenblik zijn honger en zijn dorst. Daar komt in zijn leven, daar is in zijn leven een honger en een dorst. Niet naar brood en naar water, maar naar de zielen van zondaren. Naar verloren zielen. Jezus, hij is vermoeid. Hij is hongerig en hij is dorstig. Maar nog meer. Zijn arbeid die hij van de Vader te doen gekregen heeft, gaat hem bovenaf. En zijn ziel dorst naar verloren schapen. Hij gaat hier dan ook evangeliseren. Hij vindt het niet te min om in het land der Samaritanen zijn voetstap te zetten. En om een vrouw daar uit Samaria, uit Sichem, uit Sichar aan te spreken. Dat vindt hij niet te min. Jezus, hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Oh, dat is een waarheid waar we altijd weer opnieuw van doordrongen moeten worden. Want het is ons vleeselijk verstand en onze vleeselijke godsdienst eigen om altijd maar weer opnieuw te denken dat we eerst zo of zo moeten zijn om Gods ontfermingen te kunnen ontvangen. Om Gods genade deelachtig te kunnen worden. Dat is die oude trek die we uit het paradijs hebben overgehouden. Was ik nou maar zo en had ik nou maar dat en deed ik dat nou maar eens niet, dan zou het misschien nog wel zalig kunnen worden. Maar om als zondaar zalig te worden, dat moet steeds weer opnieuw geleerd worden. En dat is altijd weer opnieuw het wonder in God, in ons leven. Wanneer we Gods gemeenschap mogen ervaren, God mogen ontmoeten, zijn stem mogen horen, dan is dit het grootste wonder, dat God ons altijd weer ontvangt als zondaar. Dan zeggen de heren zomaar, in zulke weg, op zulke wegen, dat is altijd weer het toppunt van Gods zaligheid, dat hij aan zondaren zaligheid bewijst. Daar dorst zijn hart naar. Hij vraagt aan deze vrouw om water. Hij vraagt te drinken. En die vrouw, die vindt dat heel verwonderlijk. Ze zegt, vraag jij mij om water? Je bent een Jood en ik ben een Samaritaan. En dat aan mij was ook in het oosten de gewoonte niet dat een vrouw die alleen was door een man werd aangesproken. Het was echt wel opmerkenswaardig dat Jezus dat in dit geval wel deed. Het wekte haar verwondering. Ze zeggen, en dan? Jullie houden toch geen gemeenschap met ons? Jullie willen van ons toch niks weten? Wij zijn toch maar honden in jullie ogen. Waarom vraag je dan naar water? Verzorg dan jezelf of laat je door anderen verzorgen. Maar waarom vraag je dit aan mij? Het was een vrouw die haar woordje wel klaar had. Dat blijkt toch wel. Er staat verder dat ze 5 mannen gehad had. En met de 6e was ze aan het, laat ik het maar eens plat zeggen, aan het hokken. Ze leefde met de 6e. Dat was er maar niet. Of die eerste 5 wel wettige mannen geweest waren, dat weten we niet. Er staat niet van niets. Er staat ook niet van wel. Er is in ieder geval al een drama in haar leven voorbij gegaan. Daar heeft zich al een drama afgespeeld. Dat kan natuurlijk niet anders. Laat staan dat het wettige mannen geweest zijn, dat de een naar de ander gestorven is. Maar dan is het toch nog een stuk gereden leven geweest. Dan is het toch nog een gedeeld leven geweest. Dan is het toch nog een heel drama geweest. Het leven van zulke vrouw. En u leeft op het ogenblik maar met nummer 6. En u komt, en dat zeg ik met heilige eerbied, nu komt nummer 7 in haar leven. En ik wil niks vergeestelijken, maar ik dacht er toch zo bij. Ik dacht, 7 is het getal der volmaaktheid. Tot nog toe was alles onvolkomen in haar leven. Nu komt die grote man. En die komt niet om van haar lichaam te genieten. Die komt niet om haar ziel en lichaam te verderven. Maar die komt om haar leven. Die komt om haar zalig te maken. Deze man, deze 1 uit 1000, deze 7e man, die geeft zich een plaats in haar leven door haar aan te spreken. En zoals al naar zoveel mannen geluisterd heeft, zo luistert ze ook naar deze man. En deze man wekt ook belangstelling in haar leven, maar op een geheel andere wijze als al die andere mannen altijd in haar leven gedaan hebben. Deze man spreekt haar al dus aan. Wanneer ze vraagt, moet je van mij drinken? Ik ben toch een Samaritaanse. En u bent een Jood. Dan zegt de Heer, als je wist, indien je de gave God kent, en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt ge van hem begeerd. En hij zou u levend water gegeven hebben. Hij wekt belangstelling in het leven van deze vrouw. De vrouw zegt, Heere, of u moet het hier zo lezen, meneer, gij hebt niets om mede te putten. En de put is diep. Van waar heb ge dan levend water? Zijt ge meerder dan onze vader Jacob die onze put gegeven heeft? En hij zelf heeft eruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Deze vrouw betrekt het dus nog in het aardse vlak. Ze zegt, u hebt geen emmer of geen kruid bij u. Zonder touw die u in de put kan nederlaten om te putten en te drinken. Van waar wilt u me dan levend water geven? De Heere wekt belangstelling in het leven van deze vrouw. Hij spreekt ze zo aan, naar aanleiding van het werk wat ze kwam doen. En dan antwoordt zij dus tot hem, Heere, als u van dat water hebt, meneer, dan wil ik daar ook wel gebruik van maken. Dan hoef ik hier in ieder geval niet meer te komen om te putten. Van waar heb je het levend water? Zijt ge meer dan onze vader Abraham, dan onze vader Jacob, die deze put gegraven heeft? En dan zegt Jezus, onze tekst, dan zegt hij, een ieder die van dit water drinkt, die zal wederom dorsten. En dat is dan ook waar. Hij zal het straks in haar leven verder gaan openbaren. Vrouw die van dit water drinkt, dat geldt letterlijk van dit water uit de put. Maar vrouw, dat geldt ook van die wateren des levens, waar je nu al zoveel jaren met al uw mannen samen uitgedronken hebt. Dit kan uw hart niet vervullen. En wat is dat een werkelijkheid in ons leven? Dat is een werkelijkheid bij deze vrouw. Maar dat is ook een werkelijkheid in ons alle leven, die van dit water drinkt. En dan denk ik nog niet in de eerste plaats aan het ongeoorloofde water, aan de wateren der zonde. Maar dan denk ik ook in de eerste plaats aan de geoorloofde wateren die God ons gegeven heeft. We leven midden in de vakantietijd. We gaan er allemaal eens uit. We zijn gewoon in deze vakantietijd om iets anders te gaan doen als dat we elke dag doen. En dat mag in deze gespannen tijden, in deze haastige, gejaagde tijden, hebben de mensen het nodig om eens een ogenblik tot bezinning te komen, tot zichzelf te komen. Om eens een ogenblik de rust van de natuur te mogen indrinken, om weer met nieuwe kracht vergaderd straks op onze arbeid te mogen ingaan. We hebben het nodig, ieder op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze. En toch, meer dan ooit, worden we er dan ook weer bij bepaald. Wanneer we het schoonste van de natuur genieten, wanneer we misschien lekker eten en drinken en rustig kunnen luieren, enkele dagen of enkele weken, meer dan ooit worden we erbij bepaald die van dit water drinkt, dit al wederom dorst. Ja, want het oog, dat wordt niet verzadigd van zien. Ons hart wordt er niet mee vervuld. Wij worden er niet mee gelukkig. Want elke dag weer opnieuw, dan komt het al in onze gedachten, oh, nu nog 10 dagen, nu nog 9, nu nog 8, nu nog 7. Straks, dan moet ik weer tot mijn arbeid terugkeren. Dat alleen al belet ons volmaakt te kunnen genieten. En ook straks, als we weer achter staan, dan zeggen we, het was prachtig, het was mooi. We hebben het geweldig gehad. Maar dan komt de werkelijkheid van het leven weer op ons af. En dan zien we het, die van dit water drinkt, die zal wederom dorsten. En dan in de tweede plaats ook die zondige wateren waar deze vrouw uit gedronken had. Bij alles wat er in haar leven gebeurd was. Die zondige wateren waar ze haar lichaam en haar ziel aan had opgeofferd. O, het mogen dan een ogenblik schijnen te verkwikken uit die bittere bronnen. Uit die zoute stroom van dit aardse water te drinken. Er mogen een ogenblik blijdschap zijn in het begaan van het kwade op allerlei gebied. Maar die van dit water drinkt, die zal wederom dorsten, buiten Jezus geen leven, buiten God geen vrede. De zonde, o, ik zeg het zo vaak, mag ik het nog eens zeggen? En nadrukkelijk zeg, de zonde maken ons zo dorsten. De zonde verteren ons leven. De zonde maken alles wat in en om ons is. De zonden, die doen ons sterven. Ja, zondigen, dat is sterven. We worden zo moe van de zonde. We verslijten van de zonde. Naar lichaam en ziel. We worden hopeloos en moedeloos van de zonde. Die van dit water drinkt, die zal wederom dorst. Ik heb het vergeleken bij zoutwater. Hoeveel te meer je van drinkt, hoeveel te zieker je wordt, hoeveel te ellendiger je wordt. Hoeveel te hulpelozer je was. En hoeveel te dodelijker je de kwaal der zonde in je leven gevoelt. Jongens, meisjes, wil je eraan denken. In deze vakantietijd. Straks, dan zwerf je weg. Misschien ver van huis. Misschien naar het buitenland. Zal je erom denken. Die van dit water drinkt. Het mogen een ogenblik dan schijnen vrede te geven. Maar die zal wederom dorsten. Wederom dorsten. Dat geldt voor het geoorloofde van deze wereld. Maar dat geldt nog meer voor het ongeoorloofde. De zonde maakt je niet gelukkig. De zonde maakt je niet blij. De zonde maakt jezelf niet gelukkig, maar ook je meisje niet. En ook je vrouw niet. En ook je man niet. En ook je kinderen niet. En je ouders niet. Nee, dat schijnt maar zo. Die hiervan drinkt, staat het. Die zal wederom dorst. En die ervan blijft drinken, die zal in de eeuwige dorst terechtkomen. Die zal eeuwig dorsten, onthoud het dan. Deze vrouw, ze heeft zo lang gedronken van de wateren der wereld. Van de wateren van het vleeselijk genot, van de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens en de welis des vleeses. En nu komt ze. Als andere vrouwen rusten, natuurlijk, zo gaat het met die vrouwen. Ze hebben nooit iets in huis. Juist op het moment dat de man thuis komt, of dat er visite komt, dan moeten ze juist nog even een boodschap gaan doen. Vanzelf, ze hebben de tijd voor iets anders te steken. Ze komt midden op het heet van de dag. Maar, en dit is het wonderlijke. Wie mij veracht, God wou me niet veracht. God veracht zondaar niet. Hij zoekt ze, ook vandaag nog. Hij spreekt haar aan en hij zegt, vrouw, van dit water drinkende zal je wederom dorsten. Ook als hij straks tot en zegt, ga heen en roep je man. Dan zal ze zeggen, ik heb geen man. Dan zegt hij, ik heb wel geantwoord. Ik heb 5 mannen gehad. Die ze nu hebt, is uw man niet. En dan zal ze voor hem buigen. Dan, dan zal ze gaan vragen. Maar waar moet ik bidden? Waar moeten we aanbidden? Dan gevoelt ze de zondigheid van haar leven. Dan krijgt ze behoefte. Behoefte om het aan God te vertellen. Dan wekt dat onderwijs van de Heer Jezus in haar hart. Want het mogen dan vereeld geweest zijn onder de zonde. Mogen onder een dikke laag zonde bedekt gelegen hebben. Maar binnen in haar gemoed was er toch iets van. Daar is een God. En die God die moet worden aangebeden. Die God die moet gezocht worden. Die God die maakt alleen gelukkig. Ach, daar is niemand van ons vanmorgen. Of hij heeft ook dat gevoel in zijn hart. Misschien bent u ook al zo ver afgedwaald dat u gelijkenis vertoont met deze vrouw. Al is het dan dat niemand van ons 5 keer getrouwd geweest is. In dien opzicht is er niemand haar gelijk. Maar het kan toch zijn dat u hier al meer dan 5 malen bezondigd. Dat ge uw leven al meer dan 5 malen weggeworpen hebt. Dat ge al meer dan 5 malen uw hart aan de wereld en aan de zonde en aan de welles prijs gegeven hebt. En wat voor onderscheid is er dan tussen deze en tussen u? Maar diep in uw hart leeft toch het besef. Zo ben ik niet gelukkig. Zo kan het niet eeuwig doorgaan. Want telkens weer opnieuw komt de dorst. De dorst naar meer. De dorst naar rijk. De dorst naar groter. O, zie het maar in de Bijbel staat zo menigmaal getekend ons op een waarschuwend voorbeeld. Achab was een koning op zijn troon. En als hij daar uit het venster kijkt, dan ziet hij daar de wijngaard van Naboth. En dan zegt hij, die tuin die is ook van mij, die moet ik hebben. En hij kan niet meer leven, hij wil geen spijt en geen drank meer tot hem nemen. Of hij moet dat nare stukje grond, terwijl het hele koninkrijk van hem was, dat nare stukje grond daar. Die wijngaard van Naboth, van die eenzame sloeber. Dat kleine stukje grond moet hij zich ook tot een eigendom weten. En anders kan hij niet meer vrolijk zijn. Je ziet het om nog maar 1 voorbeeld te noemen in Haman. Haman, de vertrouwend man van de grote koning. Haman, zijn vreugde wordt vergald. Als hij daar een Jood in de poort ziet zitten die hem geen afgodische eer bewijst. En al zijn heerlijkheid en al zijn grootheid. Er is niets in tel zolang deze Jood niet voor een buig. Dat is een mens. De mens der wereld, de mens der zonde, al was je een koning op een troon, al kon je rammelen met de zakken en daalders. Als er maar iets is in je leven waar je zin niet in krijgt, dan vergalt het al je vreugde. Dat is het water van deze wereld. Dat is het onvolkomene en het onvolmaakte van alles wat er in dit leven te genieten is. Maar, zegt de Heer Jezus, maar, zou hij gedronken zou hebben van het water dat ik hem geven zou. Die zal in eeuwigheid niet dorsten. Jezus heeft water te geven. En dat zegt hij, dat is water dat ik geef. En van dat water, daar wordt van gedronken. Zo wie gedronken zal hebben. Jezus heeft water. Wat is het water wat Jezus heeft? Nou, kort en goed. Dat is zijn woord. Dat is zijn genade. Dat is de spraak van zijn gezegende lippen. Dat is het levenswater. Dat is het woord des levens. Dat is die stroom van levend water. Die uit de mond des Heeren is voortgekomen. Toen die onze eerste ouders zochten. Toen ze gegeten hadden. En stierven van dorst onder het groen geboomte. Toen heeft de levensbron zich uit de hemel geopenbaard. En toen heeft hij op de hongerige en dorstige zielen van onze eerste ouders. De stroom van levend water toen neerkomen. Toen heeft hij hun zijn woord gegeven. En hij heeft ze ontheven van de heerschappij der zonde. En hij heeft hun zaad toegezegd. Wat ze zalig zou maken. En met die belofte zijn ze de wereld ingezonden. En zo is God voort gegaan om de levensstroom te zijn voor zondaren. Heb u zijn stem wel eens gehoord? Heb u de sprake God in uw leven wel eens genomen? In uw verzondigd leven, in uw hulpeloos leven, in uw hongerig en dorstig leven. Want ik zeg u in de naam van God, dat Jezus ook vanmorgen zit aan de Jacobsbron. Waar zondaren zijn, daar zit Jezus. En hij zoekt het gesprek met u. Omdat hij uw zielen zoekt. Hoe menigmaal hebt ge zijn stem al gehoord. En hoe dikwijls zijt u al in de gelegenheid geweest. Om te zeggen dat u geen vrede hebt. Met al het drinken uit al de wateren van deze wereld. Kom. Hebt ge ze maar als hartelijk beleefd. Hij zoekt daarna. Want hij zoekt de zulken die hongeren en die dorsten. Hongeren en dorsten. Omdat ze tot hiertoe gedronken hebben. Uit de zoute bittere wateren van de zonde. En die daar, nou kijk nou eens, een toonbeeld van ellende die daar met de zesde man in de onvolkomenheid en in de zonde van dit leven voortleeft. Daar komt hij, de grote zevende, de eerste, de volmaakte. En die zegt, ik heb een water, ik heb leven, ik heb een gemeenschap, een verborgen gemeenschap. En als je daarvan drinkt, als je daarin naar zoekt, als je daarin geeft, dan zal je niet verdorven worden. Dan zal je naar lichaam en naar ziel behouden worden. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal. Het is nodig daar dan ook van te drinken. Deze vrouw heeft dit water van hem gekregen. Want als hij ze ontdekt aan haar zonde. Als hij zegt, vrouw, ik ken uw leven. Als hij ze midden in haar hoofd zonde vastgrijpt. En dat was bij deze vrouw het leven met haar onwettige man. Dat is bij u misschien dat of dat of dat. U kent uw eigen hart het beste wel. Misschien is het ook wel zoiets. Misschien ook wel. We zijn er niet te goed voor. Maar dan weet God het. En dan grijpt u u vast in uw hart. En dan zegt hij ook vanmorgen, ik ken uw leven wel. Ik weet wel waar het bij u op vast zit. Het zit u daar of daar of daar of daar op vast. En dan zegt die vrouw, dat is zo. Dat is zo. U weet de waarheid. U weet alles. U bent Gods profeet. Waar moet ik aanbieden? Waar? Oh, het is gelukkig. Als dat woord van God ooit zo in ons leven komt. Dat we behoefte krijgen aan God. Dat we gaan vragen, Heere, waar kan ik u vinden? De Jeruzalem, de Heer is in. Weet je wat Jezus zegt? Hij zegt, vrouw, hier. Nu, op dit ogenblik. Nu is de tijd gekomen dat de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen. Nog de Gerizim, nog de Jeruzalem. Maar in geest en waarheid. Vrouw, die tijd is nu gekomen. Ik ben het leven van de Vader gegeven. Dat zegt Christus vanmorgen ook. Als er vanmorgen mensen zijn die ook overtuigd zijn dat hun leven verloren is. Die ook overtuigd zijn dat ze nergens geen houvast hebben. Die ook overtuigd zijn dat ze op weg zijn naar de rampzaligheid. Die ook overtuigd zijn dat ze zo voor God niet kunnen bestaan. En die zich ontdekt gevoeld. Ach, dek dan je leven niet langer toe met wat goede voornemens, want er komt toch niks van terecht. Je hebt er nu al zoveel gehad, zij zoveel mannen, u zoveel zonden, in zoveel verschillende omstandigheden. U zult voortgaan in deze weg, zo gij aan zijn voeten de plaats des gebeds niet zoekt en vindt. Denk erop. Luister u dan niet zelf, u zelf niet. Door te zeggen, nou ja, ik zal het nog eens proberen. Ik zal het toch maar veranderen. Het gaat zo niet goed, ik zal mijn leven beteren. Dat is alles goed en wel. Maar zoek dan eerst de plaats van zijn voeten. Anders zult u er weer opnieuw in vallen. Want hij alleen bewaart voor de zon. Hij alleen doet ons wandelen in het spoor der gerechtigheid. Hij alleen geeft ons het nieuwe leven. En dat oude leven, dat kunt u opknappen. U kunt het verbreken, u kunt er wat anders aan toevoegen, maar u kunt het niet vernieuwen. Dat kan Jezus alleen. Je moet bij Jezus zijn om een nieuw leven. O zondaar, geloof het toch. Wat je ook doet aan je oude leven, en wat je dan ook opknapt, het blijft altijd een oud leven. Of dat het nu vrome of goddeloze zonden zijn. Maar het blijft toch een hopeloze boel met je. Totdat je aan de voeten van Jezus komt. En dan krijg je het nieuwe leven. Dat nieuwe leven, wat hij geeft, dat zegt. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Dat is het levende water, het woord van God. Geen uit zijn mond gegaan, heeft deze vrouw getrokken. Ze zei, waar moet ik bidden? Hier, zegt Jezus. Zegt Jezus ook vandaag. Als je vraagt, als er vanmorgen een zondaar is, die zegt, Heere, waar dan hier? Heere, waar dan hier? Dan zegt Jezus, hier. Hier aan mijn voeten. De tijd is nu gekomen dat de ware aanbidder de Vader aanbidding heeft en waar is. Want, zegt hij, de Vader zoekt ook de zulke. Hoort u? O nee, het is niet Christus alleen. De Vader zoekt ook de zulke. Vader vriendelijk oog zoekt u. Wenende zondaar of somberest, want ook de Vader zoekt de zulke zeg. Nee, denk niet. Ja. Jezus zou me misschien wel aannemen, maar zou het wel een verkorene zijn. zou God een vader me wel willen? Zou hij zijn armen wel naar me uitbreiden? Die stem van Jezus is waar. Hij is vriendelijk en nodigend en oprecht en waar. Maar zou God me wel willen? De drie enige God. Jezus zegt, heb maar geen zorg. Want de vader zoekt ook de zulke. De zulke. Die zeggen, Heer, het is waar. U hebt mijn leven doorzien. U bent een profeet van God. U weet waar het ging. U weet dat mijn leven. De Heer het woord des levens in het hart van deze vrouw. Hij geeft zijn genade en die vrouw drinkt. Weinig woorden, een eenvoudige bekeringsgeschiedenis. Ik heb er wel eens zulke verhalen over gelezen. Dan zeg ik, mens, hoe kom je er toch bij? Staat hier toch niet? Staat alleen dat die vrouw zei, Heer, je hebt gelijk. Ik zal het maar met mijn eigen woorden zeggen. Die zegt, Heer, je hebt gelijk. Ik heb mijn leven verknoeid. Mijn hele leven. De deugd totaal niet van, maar gij zijt een profeet, gij kunt me de weg wijzen. Gij weet waar ik wezen moet, gij weet waar ik God aanbidden moet. En dan zegt de Heer, ja hier. En dan doet die vrouw dat. Die vrouw die buigt zich in verwondering. En die eert hem als Gods profeet, dat levende waar. Van nu aan begint het eeuwige leven in deze vrouw. Dat zijn de stromen van levend water. Heb u zo het woord van God ook wel eens ingedronken? Dat woord van God, toen u zei, Heer, waar dan heen? En toen de Heer zei, kom maar bij mij. En toen u ook dadelijk dronk. Toen u werkelijk geloofde. En toen u zei, Heer, uw woord is de waarheid. En als u me dan hebben wil, zie me dan ook. Veracht, God zal me niet veracht. Toen u vrede vond in de gemeenschap met God. Toen dat woord van God uw ogenblikken rust gaf. Toen ge besefte te mogen schuilen aan de voeten des Heer. Toen ge bemerkte dat hij u niet verstoten zou. Toen heb u vrede gevonden. En dat is nou dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven. De Heer Jezus zegt, die daarvan drinkt, dat water dat ik hem geven zal, die zal in der eeuwigheid niet dorsten. Is dat nu niet te veel gezegd? Want het blijkt toch dat degene in wie hart God zijn levenswater schijnt, dat het juist hongerige en dorstige worden. Dat het juist arme en hulpeloze worden. Dat het juist mensen zijn die zeggen, Heer, ik niet dorsten, als u niet komt, sterf ik van dorst. Vrienden, u moet onderscheid maken tussen het grote einde, wat Jezus hier bedoelt, en de weg die leidt naar dat eeuwige einde, naar dat storeloos drinken uit de fontein van levend water. De Heer bedoelt hier het grote einde. Hij zegt, die van dit water drinkt, die zal eeuwig leven. En dan niet afgedacht van de strijd. Maar hij ziet hier op het grote einde. Deze vrouw ontving het eeuwig leven. En ze kon niet meer verloren gaan. Ze ontving het levende water. En dat zou voortgaan in haar te zijn een fontein springende. Tot in het eeuwige leven. En het is waar hoor. De Heere, hij heeft het zo gewild. Hij kon het ook anders gewild hebben. Maar hij heeft het zo gewild. Dat we tot die eeuwige fonteinen zullen komen door de weg van de woestijn. Door een weg van honger en dorsten. Door een weg van kruis en van strijd en van moeite. Maar dan toch zo dat hetgene wat de Heer ons hier op aarde geeft, waard is om eeuwig bij te leven. Ik wil mijn honger en mijn dorst en mijn kommer en mijn zorg naar God wil ik toch niet. Ik wil mijn dorst naar het levende water voor de wereld niet inruilen. Hoeveel te minder mijn verzadiging. En u? Ik wil mijn tranen en mijn droefheid. Ik wil mijn rouwbeklag aan God. Ik wil de verootmoedigingen voor God aangezicht. Ik wil ze niet inruilen voor de schatten van de wereld. Is dat niet reeds een bewijs dat het levende water in ons is? Hebben we niet iets van de zaligheid gesmaakt in het wenen naar God? In de droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid? In het zoete schreien naar Gods gemeenschap? Is die niet beminnelijk geworden voor onze ziel juist in zijn afwezigheid? Dat we leren hongeren en dorsten naar hem, naar die enige man, die zevende man, die volmaakte man. Die man die nooit trouwloos zal zijn aan ons, die ons nooit zal verlaten. Maar die tot in aller eeuwen, eeuwigheid, dezelfde zal blijven. De Heere zegt hiervan, maar die het water, dat ik hem geven zal, dat zal in hem worden, een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Het is groot als we bij de bron mogen zitten. Dan behoeven we niet telkens weer opnieuw te gaan om te putten. Maar de Heer Jezus die geeft nog heerlijke zaligheid. Hij zegt die van dit water drinkt, die wordt zelf een bron. Die zit niet alleen bij de bron. maar die wordt zelf een bron. Die van dit water drinkt, die zal ook, zoals ik, zegen rondom hem verspreiden. Ja, dat zien we in deze vrouw. Ze gaat haast degene, ze verlaat er water van. O, dat is groot dat we dat in ons leven eens mogen doen. Dat we zoveel in God zien, dat we zijn ogenblik de stofdoekenman en de stofzuiger in de kast kunnen laten. En dat we zijn ogenblik kunnen vieren van onze aardse arbeid. En dat we zijn ogenblik ons gewoon in het eenzame voor God verontmoeten. En dat we gewoon een ogenblikje alleen zijn met God, ons watervat verlaat. Dat de wereld met haar begeerlijkheden is een ogenblik voorbij gaat. En dat we zeggen, heren, och, dat moeten we ook doen hoor, al dat aardse werk, dat moeten we ook doen. Maar het is toch nodig in ons leven, dat dat andere op de eerste plaats komt. Dat dat hogere, dan betere, dan bestendige, dat enige, onze ziel inneemt. En dat we zeggen, heren, wie heb ik nevens u? Nevens u lust me ook niet in de hemel. Ik zal u zoeken net zo lang totdat ik u vind. Want gij zijt mijn God, en u zal ik loven. O, die begeerte kan zo sterk zijn in het gemis. Voor een volk wat niet durft zeggen het volk van God te zijn. Voor armen, voor hulpelozen, voor verslagen. Dat ze toch zeggen, ik zal u zoeken totdat ik u vind. Ik zal in de dageraad ontwaken. Al leef ik nu nog midden in de nacht. En met gezang mijn God genaakt. Ja, zo gaan hun harten uit. Ze vergeten de watervat. En dat, dan zeggen ze tegen de inwoners van Sidon. Dan zeggen ze, kom. Kom. Want we hebben dien gevonden. Van wie in Mozes en de profeten geschreven is. Is deze niet de Messias? En dan zijn ze gekomen. Ja, u moet goed opletten. Hoe komt het dat er toch zoveel mensen met deze vrouw meekomen naar Jezus? Terwijl dat het nu zo vaak gebeurt dat er zoveel preken gedaan wordt. Waar je de vruchten niet op ziet. Dat er zoveel mensen anderen nodig of anderen heen wijzen tot Christus. En er blijven er zoveel onbekeerd. Weet je hoe het komt? Ach, deze vrouw die verstond de heilige kunst. Ze zei niet tegen haar man waar ze dus mee leefde, haar onwettige man. Ze zei niet, zei man, jij moet ook eens naar Jezus gaan. Dat doen wij vaak. Dan zeggen we, dan moet je dit en dat eens doen. Dan moet jij zo en zo eens doen. Dan moet je ook dat en dat maar niet doen. Maar dat zei deze vrouw niet. Deze vrouw zei, kom. Ze redeneerde vanaf Jezus. Ze stond zelf dus, als stond ze daar in Sichem, in gedachten bij Jezus. En ze zei, kom. Ze zei niet, ga maar. Omdat wij vaak zeggen, ga maar. In de opvoeding van onze kinderen. We zeggen, je moet dat, en je moet dat, en je moet dat. En dan wijzen we de kinderen daarheen. In plaats dat we ze trekken. Kijk, je zou zeggen, is dat dan verschil? Ja, dat is een groot verschil. Want we kunnen op een afstand van Jezus staan. Zo geweldig, dat we hem zelf niet meer zien. En dan zeggen we, dan moet je dat en dat en dat en dat. En als je het niet doet, dan krijg je dat. En dan, zijn we, dan hebben we veel meer van Mozes als van Jezus. Ook al wijzen we dan naar Jezus, dan zitten we toch midden in de weg. Midden in de weg. Dan zien we het altijd nogal als een opeenvolging van plichten en van gebeurtenissen die geschieden moeten op welke wijze dan ook. En dan zeggen we zo en zo en zo en zo en dan kunnen we dat regelen. En daar gaat geen kracht vanuit. Hè. Die ander die denkt, ja, je moet maar zien. Die ziet daar niks van in ons leven. Maar vlak bij Jezus staan, bij Jezus leven, dan zeggen we kom. Kom, ik heb hem gevonden. Nu kan het voor u ook. Kom, hij heeft me aangenomen. Ik die mijn leven vergooid had. Die mijn leven verknoeid en verwoest had. Kom, kom, hier is de profeet, hier is de zaligmaker. Kom, zie hem als goud. En de schatkameren zijn nog vol van heil. En de rivier God, die is nog vol water. Begrijpt u het verschil? O, als we dicht bij Jezus staan, dan worden we zelf ook een bron. Dan gaan we er ook iets van in ons leven openbaren, wat deze vrouw ervan geopenbaard heeft. Dan voelen we de kracht van dat reinigend water. De verfrissende kracht. De levengevende kracht, de genadeverlenende kracht, de zonde uitdelgende kracht. Dat de kracht van Gods woord, de kracht van Christus bloed. O, dat is een zoet leven. Zo in de gemeenschap, bij de Heer. Ze rekende dus vanaf hem, niet vanaf die mens. Die inwoners van Sichar, die waren verdorven. Net zo verdorven als die vrouw. En ons hart en uw hart is ook zo verdorven. Maar ik nodig u te komen. In de schuilplaats van de Almachtige, Jezus Christus. Ik spreek zijn woord vanuit hem en ik roep u toe, kom. Want hij bewijst zondaar genadig, genadig, om niet. Het eeuwige leven, zegt hij. Zal in hem worden een fontein van water. Springen. Eeuwige leven. Die eenmaal God gezien heeft in Christus, die kan niet meer van hem zwijgen. Je kan niet meer van hem zwijgen. Het zal in hem worden fontein tot in het eeuwige leven. Dat gaat voort. Die kennis van de verlossing. Die in Christus Jezus. Ons hebben aan hem gevraagd. Ach meester, blijf bij ons. En hij heeft hun gebed gehoord. Hij is 2 dagen gebleven. En in die 2 dagen zijn er velen tot hem gekomen. Er hebben zich velen tot hem bekeerd. 2 dagen. O zondag. Hoeveel dagen is Jezus al in uw midden? Hoeveel dagen staat hij al op deze plaats en in het midden der gemeente? Hoeveel jaren heeft hij zich al in uw leven tot u neergebogen om de schatten van zijn heil aan u te openbaren? Hij was maar 2 dagen in Sychar en er was een grote stroom van Samaritaan die zich door hem liet te zagen. Een grote stroom, kom, hij roept. Laat een kostelijke tijd der genade niet voorbij gaan. Het is een kostelijke tijd. Het is zo'n heerlijke tijd waarin we leven. Niet vanwege de omstandigheden, maar omdat het een genade tijd. Het is een genade tijd. Het is de aangename tijd. Het is de dag der zaligheid. Laat hem niet voorbij gaan. Want na 2 dagen gaat Jezus weer weg. Ik weet niet wanneer Jezus van ons zal vertrekken. Maar dit weet ik wel. Wanneer we ons hart voor hem blijven toesluiten, zal er toch een tijd komen dat hij van ons vertrekken zal. Luther heeft gezegd, de evangelie is een regenwolk. Als hij uitgeregend is, dan trekt hij verder. Zo is ook de evangeliestroom in het leven van een mens. Zolang dan de druppelen nog nedervallen. Zolang het klagen op de gemeente. Zolang het woord van God u nog gebracht wordt. Verhard dan uw harten. Maar buig u met de Samaritaans aan de voeten des Heeren. En bid, Heere, wijs me toch uw weg. Die gij wilt dat ik zal gaan. Dan zal die zeggen, eerste plaats. Van dit ogenblik, op deze plaats. Buig dan uw hart aan mijn voeten. Ik zal u geven het water des levens. En zal in u worden vandaag. Springende tot in het eeuwige leven. O, ik weet het wel. Hier blijft het ook steeds nog een verdorven fontein. Niet wat hij geeft, maar wat wij blijven. Hier blijft het steeds nog. De mens der zonde. Hier blijft het steeds nog. Onze oude verdorven natuur. Die bittere bron van allerlei zonden met ons draagt. Maar dat reinigend water, dat woord van God, dat woord van zijn genade, dat zal toch heerschappij hebben. En dat zal hierop uit reeds openbaar komen. Al bestaat dan het leven niet altijd in genieten, niet altijd in drinken uit die levensbron. Maar vernietigd zal het niet worden. Hier zal toch nimmer die oude bron van wanbedrijf, die bron van nieuw leven kunnen overspoelen. Daar zal Christus voor zorgen. Hij heeft gezegd, en als u in de strijd des levens verkeert, en u dorst, en u denkt om te komen, en u gelooft voor uzelf dat de bittere wateren der zonde uw hart weer zullen innemen, denk dan aan dit woord van Jezus. Klem u eraan vast met al de kracht van uw wankelende ziel, en zegt, Heere Jezus, u hebt toch gezegd, het zou in hem worden een fontein van water springt. Tot in het eeuwige leven. O, hij heeft dat geestes te overig, hongerig en dorstig en ellendig en hulpeloos. Die betoont u genade. Dat doet hij nog. Dat doet hij altijd weer opnieuw. Dat heeft hij aan de Samaritaanse gedaan. Dat doet hij ook nu nog. Aan uw hart kom. Hoe is het met onze ziel? Hoe staat het met ons leven ten opzichte van die verlossing? Van die levensbron? Van die stroom van Gods gerechtigheid. Drinken we nog steeds uit de zout en bittere water. Van ons eigen ik. Van de begeerlijkheid des levens. De grootheid des levens. De welis des levens. De grootheid daarover. De begeerlijkheid van het leven. Het leven gaat zo ras voorbij. Die zal wederom dorst. O, dat blijft. Dat is het refrein van elke dag. Dat is het refrein van elke week en van elk jaar. Die zal wederom dorst. Maar die van dit water drinkt, hij zal zelf een springader worden. Ja, dat is bij ogenblik. Wanneer de vrezen God heerschappij, wanneer die bittere bron voor een ogenblik wordt toegesloten, wanneer door dat levende water onze ziel begint te leven, dan gaan we goed spreken. Goed van God, goed van Christus. Dan keuren we onszelf af, dan zien we onszelf niet beter als deze vrouw. Maar dan beginnen we ook van hem uit het evangelie weg. Dan worden we allemaal evangelisten. En evangelisten. Dan gaat deze vrouw naar de stad. En dan zegt ze, kom. Kom. Dan doen wij toch. Dan zeggen we kom. Kom vrouw. Kom man. Kom kindertje. Laat ons samen Israël zien. De rot zien. Van mijn heil. En van mijn hier met God gewijde zijn. Ontmoeten. Daar gaat er iets van uit doen. U kunt er vast van op aan. Die arbeid zal niet ongezegend zijn. Want Jezus heeft het beloofd. Die zal worden een fontein van water. Springende. Springende. Tot in het eeuwige leven. En wat is dat eeuwige leven? Dat is altijd bij Jezus zijn. Amen. Lieve heren. Geef ons dat water. Geef ons alle dat water. Opdat niemand van ons van dorst zou omkomen. Maar wij, door te drinken van dat water, leven. Eeuwig leven, ja, zouden. Al is dan hier het leven van uw kinderen vaak een gebonden leven. Vaak een leven wat door vele littekenen verwond is. Maar dan zijn we toch op weg naar het eeuwige leven. Dat heb u beloofd. Doe ons dan in alles wat u over ons brengt en ons toeschikt. Uw genade vasthouden door een waar geloof. Doe ons op uw wegen gaan. Opdat we ook zelf zo'n springbron van leven zouden zijn. Opdat we ook zelf, net als u, die genade stroom en dat eeuwige leven zouden mededelen in ons leven, in ons spreken en met ons gedrag, zouden openbaren aan een dorstende wereld. Hoor ons en help ons om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 145, het derde vers.
Van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.